linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerballen heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballer. Ja, goedenavond, Kapreken. Ik ben Stevie van Linkerballen. Dat is een podcast waar je online op onze Spotify-kanaal al veel aflevering kan vinden van diverse sporters van hoog niveau, van bekende sporten, van onbekende sporten, ouderen en jongeren. Je vindt er van alles. Maar dat is de eerste keer dat we hier in opdracht een podcast doen. In opdracht van Cycloon, een fietsenwinkel. En in opdracht van Anghaar, dat zijn in een bierbrouwer. Fietsen en bier, dat gaat redelijk goed uppen. En kunnen we daar nooit niet slecht mee zijn. Behalve als je een rivalet van Annevelo en als je geen bier mag drinken. Maar Pieter heeft hier twee fantastische gasten geregeld. Die in een en hier hebben we vorig jaar in februari aan ons micro's gehad. Toen was hij nog eigenlijk een veldrijder. En gingen we een keer kijken hoe dat op de weg ging gebeuren. En eigenlijk is dat redelijk goed uitgedraaid, Emiel. En de andere gast is ondertussen 12 jaar gestopt met profrenner te zijn. Via Topsport Vlaanderen is hij uiteindelijk een contract kunnen tekenen bij Patrick Lefevre bij Quickstep. De periode van Bonen en de Volder. Dus daar kun je al een stukje fietsen. Maar door een zware val heeft hij nooit niet echt kunnen tonen wat dat erin zat. Welkom in de show dus, Emiel Verstringen en Kurt Hovelink. Ja, Emiel, we hebben allemaal een goede sportzaak gekeken in de voorbije maanden. Het is nu een maandje na de Tour de France. Hoe is het met u? Al een beetje bekomen?
Ja, ondertussen wel twee weken rust gehad zien. En een keer van de dingen genoten dat we heel die periode niet kunnen van genieten. En dus nee, toe wat deugd en ik ben blij om hier ook te zijn.
Twee weken verlof, genieten van de dingen dat je niet kunt van genieten. Welke dingen zijn dat?
Ja, wel, had je juist gezegd fietsen en bier, maar dat gaat niet altijd open. Dus in die twee weken moet je juist een keer kiezen voor het ander.
Ja. Heb je een rol in
niet onnozel gedaan, maar gewoon een keer familie, vriend. Lang genoeg weg geweest hiervoor. En, ja, een keer niet moeten kijken van ik moet op tijd in mijn bed. Een keer niet moeten zien van wat hij eet. Dus allemaal uiteindelijk maar kleine dingen die voor de veel man normaal zijn. Maar dat kwam ik er deugd van.
Voilà. Maar ondertussen al, wie jou volgt op Strava, ziet weer ritjes. Heb je de fiets terug vastgenomen en voorbereiding op de rest?
Ja, rustig al weer op dreef.
En voelde dan de benen achteruit gaan zijn?
Goh, val nog mee. Maar uiteindelijk mag wel een keer. Ik heb tijd genoeg nu. Ik begin pas half oktober weer in het veld. Dus het is niet erg om een keer een beetje conditie te verliezen.
Maar het zit nog altijd stamp op de benen.
Ja, dat wel.
En Kurt, jij bent 12 jaar gestopt. Zit jij nu nog regelmatig op de fiets?
Ja, ik denk toch in een week. In een keer of vijf toch wel.
Oei, dat is al meer dan de standaard toerist.
Ja, want ik zit nu dit jaar al aan 9000 kilometer, dus dat is toch wel iets, denk ik.
Dus dan is dan ook...
Ik lig zeker niet stil.
En ben je dan puur recreatief of doe je nog zo Grand Fondos of andere competitie?
Competitie heb ik nog altijd niet gedaan, maar ik rij meestal mee met het Scheldepeloton. Dat is toch ook een redelijke snelheid. En dus ik amuseer me daar gewoon, dus...
Voilà.
En ik vind het goed zo.
Dat is koers op de weg. Gelijk een beetje Vinderhouten peloton. En,
die rijden sneller.
Rijdt Vinderhouten sneller? Of het Schelde
peloton?
Ah, oké. Okay. Ik zat een keer zijn tegen Mike en consort. En hoe dicht volg je het profielrennen nog?
Als ik tijd heb, volg ik dat toch zoveel mogelijk. Omdat dat altijd... Ja, ik heb het altijd... Ook al was ik vroeger nog geen prof, heeft mij dat altijd heel hard... geïnteresseerd, vooral de voorjaarskoersen, de Ronde van Frankrijk, dat is er daar altijd, heeft mij dat heel hard geïnteresseerd en dat is nu nog altijd zo. Dus ja.
En wat is jou aan Emiel opgevallen de voorbije maanden? Hoe kijk je naar Emiel?
Wel, als ik hem bezig zag, ik ook al in het veld, had ik ook al zoiets van, amai, dat ziet er mij geen gewonnen uit. Maar wat mij meest van al opgevallen is, Luik Bastenaken-Luik, 14e plaats, als je juist datzelfde jaar overgaan bent bij de profs, ja, dan heb ik maar één woord, chapeau. Want ik kan jou zeggen, dat is een van de zwaarste koersen dat er gewoon zijn. En als je dat als eerste jaar als beroeprenner kan realiseren, dan moet je een serieuze motor hebben. Daar ben ik zeker van.
En zeker in de afdaling naar Laredoet doet nog de kopmannen in positie moeten brengen. Dan
Dan moet je er ook nog een keer, want de meeste mensen die zien dat allemaal niet, maar het werk dat je moet leveren, dat bekoop je meestal op het einde. En als dit dan nog 14e wordt, ja.
Er komt nog wat achter de afdaling richting Laredoet, hè. Er komt er nog wat achter. Hè. Maar Emiel, we gaan even een keer een jaar en een half teruggaan. Toen dat we in de Man Cave bij Onke Piet zaten, laatstejaarsbelofte, begon net. In het veld had je bij de belofte al mooie uitslagen af en toe een keer bij de profs. En zegt, ja, net gebroken met een trainer, we gaan een keer zien op de weg wat dat geeft. We hebben nu gezien, hè, Luik Bastenaken-Luik, Tour de France. Het is goed gelopen. Waar kantelt het? Waar is het voor jou gegaan van, het zit er wel in?
Gewoon vooral, vorig jaar, daar rijd je rond bij de belofte, maar dat krijg je ook te horen van de trainers en van de ploeg die ook ondertussen genoeg data hebben en van alle gegevens van het profpeloton. Dat je met die waardes en met die kwaliteit daar ook tussen hoort. En dan beginnen ze wel een beetje te beseffen van oké, dit jaar doe ik er alles aan en iedere training dat ik op mijn tandvlees zat, was dat denken van kom aan Emiel, bijt op je tand, misschien zitten volgend jaar in dat peloton en uiteindelijk krijg je dan in juli zeker was te horen van oké, volgend jaar maakte die stap, maar omdat dat dan dat dit jaar zo vlot en zo snel allemaal zou gaan, dat ik zelf ook niet verwacht en denk niemand niet.
Dus het is niet zozeer over koersprestaties, uitslagen, het gaat puur over waardes.
Gewoon natuurlijk, als je geen uitslagen rijdt of niet, dan valt het ook niet op, maar die waren er vorig jaar ook wel, dus dat stelde wel gerust.
En wat mocht je kwijt over die waardes? Kun je daar getalletjes op plakken voor de toeristen?
Toch, getalletjes. Ze kijken er soms iets te veel naar misschien. Hey jongens, met getalletjes, die ver boven jongens in het huidige profpeloton uitspringen, maar die in de koers niet kunnen functioneren. Of omgekeerd, jongens die er met die waardes niet komen, maar in koers toch keer op keer bewijzen dat ze toch door efficiënt te zijn in de peloton, door slim te koersen toch ver geraken. Dus het is niet altijd het ene zonder het ander, maar waardes, dat is gewoon, dat gaat hem over alles. Inspanningstesten, maar ik zeg het.
Is het waar, was de machine kapot toen je het testen deed?
zo rap gaat het ook niet, maar dat zijn maar bijvoorbeeld maar kleine lichtpuntjes op een training, maar je dan hoort van je trainer die... dat zijn maar kleine dingen waardoor je er zelf beginnen te geloven dat je het mogelijk kan maken het jaar nadien.
We horen je vaak zeggen in interviews, dat is weer een bevestiging van. Dat is een bevestiging van. Je maakt het nooit niet af, de zin. Vandat het erin zit.
Nee, omdat ik daar... Ik wil daar voorzichtig in zijn. Ik denk dat wel het verstandigste is. Ik kan nooit iemand zijn die mijzelf gaat voorbijpraten in een interview. Ik denk dat gewoon het verstandigste is. En op die manier is alles een surplus. En legt u zelf niet te veel druk op.
Voilà. En moderne wielrennen, dat is ook maar jonger en jonger. Ze kijken al tegenwoordig bij de juniors. Hè. De eerste jaar belofte komen ze al over naar de profs. Jij hebt tot je laatste jaar belofte gedaan. Was dat ooit een factor dat je deed twijfelen? Of?
Niet per se. Ik nu Als ik nu gewoon terugkijk op hoe dat gegaan is. Ik heb tot mijn 13, 14 gevoetbald. En dan eigenlijk jaar per jaar stappen blijven zetten. En ja, op die manier was het wel leuk om het uiteindelijk op de juiste moment. Want dat gevoel heb ik gewoon dat niet nog altijd niet te laat was om die stap te zetten. En uiteindelijk als laatstejaarsbelofte dan overgaan, dat is nog altijd geen schande.
Dat zou wel niet. Zijn er veel die op een 19e overkomen, maar die op een 23e blijven hangen. Hè? En Kurt, de profs, wanneer komt dat voor jou in beeld?
Bij mij is dat pas in beeld gekomen bij de beloften, maar in feite pas. Want nu is dat, als je dat met nu vergelijkt, was dat vroeger heel anders. Bij mij was dat vroeger bij de nieuwelingen, senioren, mij amuseren gewoon op mijn fiets. Spelen op de fiets, in feite, zeg maar. Maar als ik dat nu soms een beetje volg bij de senioren, hoe dan die wel worden opgevolgd, ook al, dat ik zoiets heb van... Allee,
hoogte tenten bij de juniors.
Ja, ik heb soms een beetje het gevoel van... Laat ze toch jong zijn, laat ze toch... Ja, ik heb zo het gevoel, als je goed bent, als je talent hebt, kom je vanzelf bovendrijven. Maar ze hebben mij ook al gezegd, als je niet meegaat met de nieuwe... waarden, zeg maar, dan kom je gewoon achter. En ja, ik zal dat maar geloven, zeker.
Emile heeft op zijn 13e, 14e elk jaar een stap gepakt, maar ze zijn nog niet mentaal uitgeblust. Als je op je 14e al hoogtestages en al. Maar dan prof worden, 15 jaar terug, of zelfs iets langer, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat dan een manager die jou begeleidt? Komen die ploegen rechtstreeks naar jou?
Zeker niet. Dat was in feite bij de beloften dan. Moet je vooral uitslagen rijden, winnen. En dat zat allemaal mee. Maar dan moet je zelf ook nog een beetje kunnen verkopen soms. Hè. Dus
jij moest jezelf nog op de markt zetten.
Ja. En een keer dat ik 4 jaar bij Topsport Vlaanderen gereden heb, dan mijn handtekening gezet bij Quickstep. Nog altijd niet via een manager. Maar dan is dat wel... Een keer dat ik mijn handtekening bij Quickstep gezet heb, is er iemand gekomen... Die mij geholpen heeft.
Dus pas bij Quickstep komt er een manager.
Ja.
En op basis van welke kwaliteiten neemt Quickstep jou dan binnen? Is dat ook heel hard op waarde? Dus kijk die wel naar uitslagen?
Dat was op aanraden van Walter Plankaert. Dus ik heb in feite aan hem te danken dat mijn handtekening bij Quickstep er gekomen is. Omdat ik jaren aan een stuk altijd gereden heb bij Topsport Vlaanderen voor Nico Eekhout, Kenny de Haas, en dat is toch blijkbaar opgevallen. Hè? Ja, dus dat was goed.
Het zijn kopmannen die wonnen, en zegt Patrick Lefevre, die moeten we hebben.
Inderdaad.
En dat was dan puur als knecht dat je naar daar ging.
Ja.
En Emile, als jij dan prof wordt, je zit al bij die ploeg, bij de beloften, is dat dan ook met een manager, of is de manager dan de ploeg zelf?
Ik moet een keer goed denken wanneer dat de manager gekomen is. Hè. Maar ik denk dat nu bij mijn huidige manager het eerste contract was. Hetgeen dat nu aan het lopen is dat...
Dus je hebt al direct je eerste profcontract met een manager.
Ja, ik merk wel dat nodig is. Gewoon een beetje voor mezelf dan. Ik moet niet ongerust zijn dat alles geregeld wordt en het is ook een zekerheid van dat alles op de juiste manier geregeld wordt en het is toch altijd een hulp en een beetje een bescherming tegen jezelf, vind ik.
Zit je dan mee aan tafel of hoe werkt dat?
Niet echt, maar uiteindelijk, als ik vorig jaar kijk, moest ik al heel tevreden zijn dat ik die stap kon zetten en dat ik die kans kreeg in de ploeg was ik al heel blij mee. En dan... dan hoorde gewoon toetst een beetje af met elkaar van goed, wat wil ik? Dat is nog altijd het belangrijkste, hoe dat je zelf achter staat. En zij doen de rest.
En dit jaar zit je dan heb je alweer rond tafel gezeten met de ploeg? Heb je al een verlenging gekregen? Je had een profcontract voor 25, 26, nu al voor 27. Wanneer verandert de kijk van de ploeg op jou? Is dat al gedurende het voorjaar? Is dat vroeger?
Oh, ik altijd wel... ik kreeg altijd wel een bevestiging dat ze vrij hard in mij geloven. En dan merkte ik, dat was maar een kleine ding, maar dat doet wel veel met mij. Ook in prestaties en zo. Als er iemand een keer zegt van kom, dat motiveert. En ja, die, dat ze nu mijn contract openbraken, dat was ook een beetje, dat kwam voor mijzelf misschien een beetje onverwacht. Maar ja, het was opnieuw wel een beetje de bevestiging dat, dat ze blij waren met wat ik deed en hoe dat loopt.
Waren er kapers op de kust?
Voorlopig niet.
Moet ook niet allemaal zeggen. en ja, we zien, ze ontwikkelen jou als klimmer, een coureur uit de polder. Ja, vroeger was dat altijd ja, iemand voor kop te trekken en voor te sprinten, maar toch nooit een klimmer. Op basis van wat ontwikkelen ze jou als klimmer? Kiezen ze Emiel als klimmer?
Toch, ja, puur als klimmer. Klimmer is dat niet, maar toch ja, opnieuw uit die tests en uit die data en ook gewoon de koersen dat allemaal goed gaat, zie je aan van oké, dat is iets dat hij aan kan, dat is iets dat, dat minder gaat. En op die manier gaan ze ook gaan kijken gewoon van oké, die koers moet hem liggen, die koers moet hem liggen. En dan gaan ze gewoon u op de juiste manier naar die koers proberen te brengen door ja, uw training daarop aan te passen, alles daar rond een beetje te zien. En ja, ja, op die manier.
En wanneer wordt het voor jou duidelijk van ja, ik mag hier naar de Tour of ik heb kans om naar de Tour te gaan?
Heel laat. Ja, ik ging eigenlijk in, wanneer was dat, de Tour juli, ging ik eigenlijk gewoon een paar eendagskoers rijden in België en de Ronde van België. En ging ik doordat ik net ook die periode dat de jongens hoogtestage hadden voor de Tour, ook een hoogtestage doen en namen ze mij 12 dagen mee.
Dat wist en,
ja, we vertrokken op zondag en op dinsdag had telefoon. Ja, Emiel, zondag in plaats van 12 dagen ga je nu al een maand van huis zijn. Ik zeg, een maand? Ja, ze reserve voor een Tour. Oh, ja, ik zeg, oké, dan allez, dat snap ik het natuurlijk dat ik voor... allez, stel, je moet ervan dat je niets laat liggen, want het is al zo moeilijk op dat niveau. En ja, op die stage zo, dat kreeg ik meer... Allez, vertrok als reserve, maar daar had ik rap door dat... dat misschien toch nog iets mogelijk was. En tegen dat ik dat vertrok, had ik de indruk dat ik redelijk zeker mocht zijn als ik gezond bleef en als alles goed bleef gaan, dat ik ja, aan de start kon staan.
Dat was voor iedereen hier aanwezig een mooie drieweekse. Kurt, wat is jou opgevallen aan zijn Tour?
Wat dat mij vooral opgevallen is, dat hij, denk ik, van zijn eigen niet goed weet wat hij allemaal kan. Want ik heb hem er ook een paar keer in de aanval zien gaan. En dat zag er mij toch vrij vlot uit dat hij bergop toch mee kon. Want ik heb het er juist ook al gezegd. Het is nog altijd zijn eerste jaar bij de profs. Direct de Ronde van Frankrijk. De meesten zouden Parijs nooit halen. Maar bij hem ging dat precies vrij gemakkelijk. Ik kon verkeerd zijn ook, maar dat zag er toch zo uit.
Het is lang goed, ja, het zit altijd wel minder dagske is, maar allee, al bij al is dat wel goed gegaan, maar allee, ik heb toch soms een keer gedacht van ik mag blij zijn met hoe dat gaat, want stel geval een keer of het gaat wat minder, dan dat wordt volgens mij echt wel ja, een lijdensweg.
Oh ja, en hoe gaat dat aan toe in de Tour? Het een geweldige eerste week gehad met de ploeg, is dat dan iedere avond een dikke feest of is dat toch de handrem op?
Redelijk twee handrem. Nee, dat is... ja, uiteindelijk heb je niet zo heel veel tijd voor daarbij stil te zijn, maar je merkt wel... iedereen is een beetje content en je klinkt een keer een glaasje s'avonds en heet samen, maakt nog een beetje plezier en erachter gewoon op tijd in bed terug.
Het is drie lange weken, zware inspanningen, dus niks laten verloren gaan. Maar ik denk met drie renners hebben jullie ritten gehaald. In het geel gereden met de ploeg, en in het groen gereden met de ploeg. Wat was de grootste ontlading? Wat was het mooiste moment?
Goh, voor mij, ja, persoonlijk, ze kwam... Allez, we wisten dat er heel veel druk lag op de ploeg in de eerste week. En dat ze dan gewoon in... Dat je dan hoort in het oorken van... na de eerste rit van Jasper, Jasper wint hij. Dat ze bij iedereen gewoon... een hele last van zijn schouders en... Ja, dat was een Tour eigenlijk al geslaagd en dan dacht ik, die wint Mathieu opnieuw. Maar toen besefte we wel, oké, dat kan hier niet blijven duren, maar... Ja, hij reed daar uiteindelijk rond met man als Mathieu, Jasper in het geel, de hele dag achter u. En dat is iets dat ik misschien daar te weinig besefte, maar dat is wel iets dat je misschien geen vijf keer mee gaat meemaken.
vijf keer. Dan moet nog ja, wel met die man in de ploeg.
Graag, hè, maar... in de ploeg rijden met iemand die een ritwin aan het geel draagt, is volgens mij wel iets heel uniek geweest.
Ja, maar die eerste dag zit er, dacht ik, vijf man in die waaier van 30 van jullie ploeg. Emiel was niet mee, maar Emiel heeft er wel voor gezorgd dat er vijf man mee kon zijn. Is het, krijg je daar veel appreciatie van die mannen?
Ja. Op het moment, ik weet nog het moment dat ik uitstuurde, riep ze nog een keer allee. En s'avonds aan tafel waren ze mee aan het lachen hoe dat mijn totje eruit zat. Dus,
maar
dat zijn wel leuke momenten.
Voilà. En toen dat jouw ploegmaat Ricard en Van der Poel de zotte aanval van achter de notto tot, ja, wat was het, 5 kilometer voor het einde. Wordt dat bij het avondeten al besproken of is dat 's morgens in de bus?
Ja, dat was onderling een beetje. Hè. Die man, Jonas wil graag een keer prijs van de strijdlust winnen. Dan moet je zeggen, kom, kan ik u helpen?
En hij mocht niet mee.
s morgens hebben we die meeting in de bus en zeggen die man, ja kijk, vandaag vertrekken wij. Hè. Maar dat dan nog effectief lukt, ik zit dan van voor in die start en die neutralisatie stopt en Ricard vertrekt en ik zie rechts zo Mathieu komen. Maar dat er dan niemand meer achter springt en dat was dat dan nog lukt, dat is ook weer...
Ze hadden niet veel meer hoestingen gehad, hè, zeker.
Pijs hadden veel gevloekt en dat is zeker die man van Trek dan bijvoorbeeld, die ging die dag controleren en die kwam naar ons. Ja, die man, dat stond maar tot de tussensprint. Hè. Ja, ze komen wel weer. 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten.
Allee, je houdt er niet allemaal wijsmaak aan die mannen.
Nee.
Maar natuurlijk, het was niet allemaal roze geur en maneschijn. Het was ook, zowel Philipsen als Van der Poel zijn uitgevallen. Wat was de grootste teleurstelling?
Denk die van Jasper. Want uiteindelijk, hij zit daar dan met twee kopman. En ja, hij weet dan er heel veel kansen na komen voor Jasper. En dan, om die dan... te zien uitvallen al een derde rit, dat was bij iedereen wel, ik weet nog, in die rit was iedereen echt geslaan en vloekt en ja, zelf ook dat hij echt gewoon even op automatische piloot, gewoon uit teleurstelling, maar we moesten verder.
En als je dan in de derde week zeker, daar wel 1 of 2 keer in de vlucht gezeten, is dat ook een plan van de avond ervoor of is dat ingeving van het moment?
Dat was eigenlijk het plan van de dag nadien, maar...
een dag verkeerd.
Ja, uiteindelijk was het niet mis om dat te zitten, maar soms onderschat ik toch nog hoe zwaar dan die ritten zijn. Je kunt je op dat moment soms wel goed voelen, maar dan in die finale voelde wel van amai. Maar uiteindelijk zijn dat ritten dat uiteindelijk Aresman uit de vlucht wint. Dus op zich was het wel goed dat ik daar zat. Dat zijn uiteindelijk, ga ik niet zo heel lang mee met die vlucht, maar dat zijn wel zo die momenten dat je heel veel voldoening uit had. En dat je volgend jaar, als je opnieuw aan het trein zit, wel aan terugdenkt en denkt van, goed, hiervoor doe ik het wel.
Dan leert niet alleen het meetjesland, die kende jou al, maar dan leert Hans België jou kennen. Hè. En het voordeel van de vroege vluchten zit, die knaspers, Pogacar, Vingegaard, op een bepaald moment passeren die jou. Hoe ziet dat eruit?
Vrij gemakkelijk. Ik weet nog, die eerste dag dat we over de Tourmalet gingen, moest ik afwaken op een gegeven moment. En het peloton kwam eraan en dat was uiteindelijk maar een man of 25, 30. En Ilan van Wilder zegt, kom, haak maar aan, val nog mee dat tempo hier. En ik haak aan, maar na 2 minuten... moest ik ze al laten gaan dat zodanig vooruit ging.
Ja, dat was een rit van 5000 hoogte meter, zeker van 5,5.
Ja, het was al sinds de moeite.
Ja, maar kijk, het was ambiance, maar ook een beetje afzien, maar een tijd in uw bedden, 's avonds.
Zo vroeg mogelijk, maar dat lukt niet altijd in de Tour.
En Kurt, je hebt eigenlijk, dacht ik, nooit een grote ronde gereden, maar wel af en toe een keer 1 weeks ritjes. Herken je die dingen van... s'avonds allemaal zus doen en op tijd in ons bed?
Ja, in feite wel. Het langste dat ik eens achter elkaar moeten koersen heb, was 16 dagen. Zonder een rustdag dan wel. Hè. Dus ik had eerst de ronde van België gedaan, direct s'avonds het vliegtuig op en dan de ronde van Navarra van 11 dagen gereden. Dus dat was ook vrij veel, vond ik. En dan viel dat ook op. Ja, je gaat gewoon naar de koers, je rijdt de koers, je komt aan, je wast u, hotel, massage, eten, kamer, rusten. Voilà, dat is het.
Eten, drinken, fietsen, slapen. Dat is eigenlijk ook wat wij doen op een fietsvakantie zijn, maar het zijn andere dingen, hè. En zo, ja, in jullie tijd tactische besprekingen. Was er ook iedere dag in de bus van, kijk, zo gaan we het aanpakken en wie gaat er in de vlucht?
Ja, dat begon in feite al s'avonds bij het avondeten. Dan werd er soms al een keer gesproken van de goede dingen, maar ook de slechte dingen die gebeurd waren. En dan werd dat allemaal de volgende dag in de bus of in de briefing op hotel zelf, werd dat soms allemaal uitgelegd van hij dit, hij dat en voilà.
Er was nog geen veloviewer, maar er waren er wel met genoeg kilometers op een teller.
Inderdaad.
En Emiel, zo'n grote ronde, wat impact heeft dat op een jonge gast? Je hebt daar een paar keer gezegd, ze steekt een cilinderke bij. Wat mag dat betekenen dan volgend jaar toe?
Toch, ik hoop dat ik daardoor gewoon een stapje kan zetten. Voorlopig voel ik het nog niet. Maar veel zijn toch dat je van een keer een grote ronde te rijden, ja, dat je dat wel voelt nadien. Dus ik hoop dat alles in het geval is. En we zullen wel zien dat dat komt, maar ik hoop het.
En als je zo dan een cilinderke bij, maar verandert ook de uitstraling van Emiel in het peloton. Kijken ze nu anders naar jou dan voor de Tour?
Goh, sowieso. Ik heb daar dan gehad veel jongens. Als je uiteindelijk rond je kijkt in dat peloton, dat zijn allemaal jongens dat je niet één voor één naar opkeek, maar toch allemaal naam dat je voordien allemaal kende. En als dat jongens kennen met een goed trend in, die beginnen ineens gewoon het niets tegen mij over de cross te babbelen. En dan is het wel zo even dat je beseft van, die man die kijkt daar ook naar. Of die aan dat ook in de gaten. Dus dat is wel leuk dan allemaal ook veel Belgen doen. Dan, het is ook veel tijd om een keer een babbelje te slaan. En om dan met al die jongens zo wat... iets te leren kennen of toch iets wat. Dat is wel leuk.
En natuurlijk 3 weken lang iedere dag 1 uur of 5 voor een klapje te doen met die mannen. Hè. En Emiel was hier in de streek al heel gekend. Ja, bijzonder als jij gaat trainen, moet je 33 keer je armen omhoog steken. na de Tour, het grote publiek, verandert daar ook iets aan? Buiten het meisjesland?
Ja, misschien uw naam valt een keer op tv en je merkt wel dat een Tour leeft bij ook mensen die bijvoorbeeld anders niet direct naar de koers gaan kijken, heb ik toch een indruk. En op die manier leer mensen nu wel een beetje kennen, maar voor mij blijft gewoon op het gemakske Emiel zijn en ik neem dat erbij, maar... Emiel voor mij hoeft dat niet per se.
Emiel gaat bereikbaar blijven en Emiel gaat blijven zwaaien als hem u tegenkomt. En speelt de ploeg daar ook een rol in? Begeleiden ze jou daarin?
Gelukkig wel. Zelf heb ik ook wel door de jaren geleden wel precies een beetje mee omgaan. Zo van een druk en een energie te steken in de juiste ding. En... in de Tour ook, dan zijn er gewoon persverantwoordelijken bij. En die zeggen nu subiet van, kijk Emiel, alles verloopt gewoon via hun. En Emiel, als het te veel wordt, laat iets weten. En nu ook gemerkt dat ze dat redelijk goed opvolgen. Dus dat is wel... dat is leuk om, moet ik het zijn, om op iemand daarvoor te kunnen terugvallen.
Maar wat als u niet gezegd hebt, als je zo'n tijdrit gereden hebt, heb je een aero-helm nog op? Als Karel Bertelen met Sportza aan u staat, doet hij een helm af, Emiel. Ziet er niet uit als je hem op hebt.
Ik had dat achteraf ook gedacht, maar op dat moment zelf...
Voilà, de volgende keer doet hij een helm af, trekt op niks. Oh. Achter de koers, hè. Kurt, jij reed in de periode Cancellara, Bonen, De Volder. Dat waren de grote sterren, zij trokken de aandacht. In welke mate had jij een zekere stardom?
Oh, dat was in feite heel wat minder dan normaal is, natuurlijk. Maar het enige nadeel vind ik van knecht zijn, je wordt niet altijd gezien. Dus je moet soms in de koers veel meer doen dan de kopman zelf. Hè. Dus hebben ze dorst, kuurt, ga ik het drinken en al. Je komt eraf met de bidon. Ik heb nog een beetje honger ook, zeg. Ja, wacht, ik zal het nog een keer halen. Dan kom ik terug. Ik moet een keer plaatsen, kuurt. Dan stopte hij ook. Ja, ik zal wat moeten, hè. Dus ja, met andere woorden, dat zijn allemaal inspanningen dat je doet tijdens de wedstrijd, dat door niemand gezien worden. Maar ja, dat wil ik er toch wel een keer bij zijn. De meeste mensen kijken gewoon naar de uitslag en die zeggen van de Ronde van Vlaanderen, ik zeg maar iets, Kuurt Goveling hier, 82e plaats, oei, 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 ja.
Ik heb toch ook een keer een 28e of 29e plek gevonden, Ronde van Vlaanderen. 26e, het was ongeveer juist, hè. En in welke mate was je daarmee bezig met het merk Kuurt Goveling? Nu, eigenlijk, social media is dat gemakkelijker, maar toen bestond dat nog niet.
Ja, toen was er nog niet zo... De social media en al, dat was er zo nog niet. Dus ik was er niet echt mee bezig. Ik was vooral bezig met me te concentreren. Met mijn trainingen, met alles wat ik in feite deed. Dat ik daar niet... Ja, daar was ik gewoon niet mee bezig. Gewoon, ja.
Gewoon de job doen. Voilà. Bidons gaan halen, eten gaan halen en de kopman afzetten.
Ja.
En jullie seizoensopbouw, hoe zag dat eruit? Gereed pakweg half oktober, Puttekapellen. De vloog ging dan aan de kant. Een paar weken feest. En wanneer begon de opbouw dan terug?
Meestal begin november, ten laatste, dat was in mijn hoofd. Hè. 7 november, dat was bij mij de... Ja, dat moest ik zeker weer beginnen. Maar dat was vroeger heel anders, denk ik, of nu. Want vroeger moesten we vooral november... Duurtrainingen doen, rustig. December moest wel naar een uur of 4, 5 gaan, maar rustig. En dat is nu zo niet meer, dat is heel, heel veranderd. Dat deden we ook in december, 14 dagen stage, ook al, in Spanje, maar dat was ook vrij rustig. En in januari terug, 14 dagen stage, maar dat was al
intensiever. Dat was al serieuzer.
Ofwel mocht ik mee naar de Tour Down Under in Australië, dat begint al de laatste week van januari. Dus ja, dat was het al vol een bak. Want in Australië is dat op die moment is dat zomer. En hij komt daar juist uit de winter. Dus kan je verzekeren. Dat deed pijn.
40 graden. En als je dan op stage ging, was dat al hoogte?
Ja, dat was meestal op dezelfde plaats in Calpe in Spanje. En ja, dat zijn altijd een beetje... Dezelfde hellingen, hetzelfde parcours dat je daar
maar Calpe, dat altijd deed. Calpe is nog zeeniveau, dat is nog niet op hoogte natuurlijk. Wat dan nu wellicht heel anders is. Emiel, hoe vaak zitten jullie op hoogte?
Ik heb er eigenlijk over de laatste keer over nagedacht. En iedere periode dat ik dit jaar gekoerst had, ik voorbereid op hoogte. Dus... Ja, dat is niet altijd heel lang, maar soms maar een korte periode om dat nog een keer opnieuw te prikkelen. Maar ja, bijvoorbeeld voor na het crossseizoen ben ik een week thuis geweest, ben ik direct vertrokken op hoogte. Was de bedoeling naar huis, straden en dan opnieuw op hoogte te vertrekken, maar moest ik natuurlijk thuis blijven. Doordat ik, ik was aangevallen, dat was niet slimst om daar op hoogte te recupereren. Dus, maar bijna iedere periode dat ik dus gekoerst had, was voorbereiden op hoogte, ja.
Dus dat heeft wel degelijk impact. Wat zijn de mooiste plekken om op hoogte te gaan?
Goh, ik ben uiteindelijk op niet veel plekken op hoogte geweest. Maar in februari hebben we dan in een kamer gezeten. En nu in, voor de Tour zaten we in La Plagne. Het is wel iets aangenamer om gewoon effectief op een berg te zitten. Want als je nu gewoon... in die kamer, oké, dat is allemaal goed. Maar het effect van de hoogte is er maar als er heel veel uren op een dag in zit. Dus... nadeel was daar dat je echt zoveel getrainde eten, zo snel mogelijk naar die kamer, zoveel mogelijk uren op die kamer. Maar op hoogte moet je daar niet aan denken, zitten gewoon, wilde ik je gaan wandelen, ga je gaan wandelen. Zit in de living, zit op je gemakje, het is aangenamer op effectieve hoogte, ja.
We gaan naar Calpe, zeeniveau, wel lastige parcours, maar dan moet je los van de fietsritten zoveel mogelijk in die hoogte tent liggen op hotel.
En als je dan op stage gaat, hoe ziet dat eruit? Wij gaan fietsvakantie, een uurken of vier fietsen, barbecueetje, flesje wijn. Zit dat bij jullie?
Oh, dat is vooral geleefd worden en uurschemaatjes volgen. Zo laat. We doen dan 's morgens altijd de healthcheck, noemen ze dat. Dus alle parameters, wegen, bloeddruk, dat doen we altijd eerst. Ontbijt, dan staat er een uur op wanneer we vertrekken op training. Lunch, massage, avondeten en zo snel mogelijk weer bed binnen.
Geen spelletje petanque, geen potje poker.
In La Plagne lag er een bobsleebaan en had ze mij beloofd om een keer te gaan bobsleeën, maar het is er niet van gekomen. Nee, op een rustdag stopte wel een keer voor een koffie en is al wel iets ontspannender, maar anders is het echt gewoon trainen en rusten, wat dat wel nodig is.
Maar wel een beetje zeveren met de boys.
Ja, dat was wel plezant.
Kurt, was het ook al zo strikt bij jullie op stage?
Ik denk dat het niet zo is of nu, maar toch ook moest me ook gewoon serieuze trainingen doen ook en besprekingen doen ook van dat kan beter en dat kan beter, maar ik denk dat het niet zo neig is of dat het nu in feite is.
De marginal gains moeten allemaal gevonden worden.
Ja, maar volgens dat ik nu dat zo allemaal hoor, wat thuis en meters en al, dat was allemaal niet
nu.
In mijn tijd, dat was gewoon op gevoel, vooral.
De training, hij zegt, zware trainingen. Hoe zag een training, of wat was de opdracht die je kreeg op een training?
Ja, er waren ook wel schema's voor, maar als ik heel eerlijk mag zijn, door iedereen werd dat toch een beetje van, hier gaan we een keer dat, hier gaan we een keer dit, wat met andere woorden.
Het deed me wat op.
Ja, komt erop neer, ja.
En de trainingen bij jullie, Emiel, is dat allemaal uitgetekend? Hoeveel watts, hoe lang?
Ja, dat is dikwijls ook. Jongens doen een keer een beetje rustiger. Maar ze maken elkaar rap zot op training. Maar dat is vooral ook gewoon heel...
Het schema strikt, volgen. Ja. Iedere minuut, bij wijze van spreken, is voorgeprogrammeerd.
Uiteindelijk wel, maar ze spelen ook wel een keer. En dat maakt ook wel... op die manier blijft het houdbaar.
Maar spelen als Van der Poel en consorten daar zijn, ik zou het niet opnemen. Zinne.
Voor mij is dat niet spelen niet meer, maar...
en dan buiten stage is dan ook allemaal zo strikt van hoeveel trainen, hoe lang wat. Dat is allemaal uitgetekend.
Ja, dan blijf ik ook gewoon die schema's thuis, maar... voor mij is dat een beetje een houvast en ook gewoon van die structuur is er nog altijd. En dat is wel... ik merk van mezelf dat ik die structuur nodig heb... Dat ik gewoon graag weet van, dat moet ik doen, dat doe ik goed, dat doe ik minder. En dat is ook een beetje, dat is ook een beetje de taak van mij, van iedere profrenner natuurlijk, om dat thuis zo dicht mogelijk te benaderen natuurlijk.
En zo dicht mogelijk benaderen, dat is de juiste trainingen doen op de juiste moment. Maar wat gebeurt er naast het fietsen in het leven van een profrenner? Wilfried. Copé.
Ja, ook allemaal. Kijk, vanmiddag heb ik ook nog 2 uur bij de kinesist gezeten. Dus dat zijn allemaal zo dingen dat je thuis dan ook opneemt.
Bij de kinesist, dat is dan om krachttraining
te
gaan.
Ja, dus het is gewoon een beetje iets meer. Ik heb de indruk, als je thuis bent, moet je gewoon zelf iets meer regelen om je moet zelf de masseur regelen. Sta je niet goed, moet je zelf een osteopaat regelen. Regel zelf de kinesist. Dus dat is wel zo'n beetje... Ja, ik heb zelf alles iets meer in de hand van hoe deel ik mijn dag in, maar dat is wel aangenaam.
En eten en drinken, hoe ziet dat eruit?
Kan ik nog dikwijls een keer bij oma gaan eten, smiddags.
Ze gebruiken nog altijd olijfolie.
Ja, maar ze is er zelf ook niet slecht mee, heeft ze mij dat verteld. Dus, maar op dat vlak.
4 jaar terug, ergens in Sint-Laurens, het eerste interview met Emiel. Ik zeg, wat doe je uw eten? Goh, mijn oma bakt mijn vlees in olijfolie in plaats van boter. Dat was het enige toen, maar het is al veel veranderd.
Ja, maar op dat vlak leer ik ook wel heel veel bij en op de juiste momenten de juiste dingen doen. Maar ik probeer natuurlijk gezond te eten en die dingen. Maar het is niet dat ik 's morgens op ga en de weegschaal neem om om mijn ontbijt te wegen, om duur weten we ongeveer een beetje bij welke training, welke hoeveelheid, wat ja, dat je best eet.
Maar het is ook niet dat je spek met eieren eet 's morgens.
Dat spek niet, maar in eiken, dat gebeurt wel.
Kurt, was dat Hans het jaar ook zo strikt bij jullie? Of was het thuis iets losser?
Wel, ik moet daar heel eerlijk in zijn. Bij die anderen was het allemaal heel strikt ook, maar... ik ben al heel mijn leven zo, ik mag eten wat ik in feite wil, ik kom geen gram bij, dus dat is een geluk. Maar voor mijn collega's, voor die wielrenners, was dat niet zo leuk, want zij moesten er allemaal goed aan de regels houden. Ik had vroeger een vetpercentage van 5, dus dat was al, heel weinig. En die andere 7, en die moesten er al heel veel moeite voor doen, dus ja.
En ja, het moderne wielrennen, het materiaal is veranderd, de voeding is veranderd,
alles.
Trainingsleer is veranderd, alles is veranderd, alles, ja, het niveau gaat omhoog. Maar welke factor draagt volgens jou het meest bij tot ja, het prachtige wielrennen dat we de dag van vandaag zien, en doordat het zo'n hoog niveau is?
Ik denk de belangrijkste factor is toch wel voeding. Dat gaat er toch meest van al... verschil maken. Dus vroeger werd ons niet echt gezegd van je moet zoveel eiwitten, zoveel koolhydraten, allee, dat werd allemaal zo liggen rekening mee houden. Nu was er in feite al gestuurd, zeg maar, zoveel uur moet je gaan fietsen of koersen, dan moet je zeker zoveel koolhydraten binnen hebben, maakt volgens mij een heel groot verschil, zeker.
Ze weten perfect welke brandstof dat ze moeten steken en wanneer. Emiel, al die dingetjes die je doet, krachttraining, massages, eten, drinken op het juiste moment. Welke factor, als je hem weghaalt, zeg je, dan kan ik het niet meer doen. Dat haalt mijn niveau naar beneden als ik dat niet meer doe.
Goh, bij mij... Ik zei aan het denken, maar routine, denk ik bij mij. Ik zeg gewoon, ik voel mij best als ik gewoon iedere dag op mijn uur opsta, op tijd ga slapen. Al die dingen gewoon. Ja, jongens die bijvoorbeeld om 9 uur een keer vertrekken, ze vertrekken een keer om 12 uur, maar ik probeer gewoon al die dingen een beetje thuis op orde te hebben. En dan merkte wel snel dat dingen zoveel makkelijker gaan. Het is misschien een heel dom voorbeeld, hè, maar. Ja, je merkt gewoon dat als je in die routine leeft, dat alles veel makkelijker gaat. Maar voor, ja... Een schema, dat zou ik ook niet meer kunnen missen. Dat is een zodanige houvast geworden.
Een schema van hoe dat van de training eruit ziet? Van training, massage, dit
eten? Ja, gewoon massage en zo niet, maar qua training gewoon... ik zou wel weten wat ik een beetje moet doen, maar ik zou me niet gerust over voelen. Dat geeft mij veel meer zekerheid om hoe die...
Voilà. Ja. Je krijgt op uw app wat dat je moet doen. En dat is echt een houvast. En dan doe je het gewoon. Een heel ander thema. Veiligheid in de koers. Dat is een hot topic de laatste jaren eigenlijk. Niveau omhoog. Snelheden omhoog. Kurt, jij volgt het wielrennen nu. Je zat erin toen. Is het wielrennen nu minder veilig dan toen?
Ik denk van wel. En voor mij de grootste reden is het verzet. Vroeger reden we met een 53-11 als grootste verzet. Nu rijden ze met 56-57-10.
Veel ploegen 56.
Ja. Wel, voilà. Dus met andere woorden, je komt in de meewind afdalingen. De snelheid gaat al sowieso hoger. En als je dan iets gebeurt als je tegen 70 of zelfs nog, als je in een afdaling komt, 90 km per uur, 100, dan is dat ook maar erger en erger. En bij mij, de maximum dat we er soms uithalen in een wielerwedstrijd was 70, maar hoger zijn we in feite nooit gegaan. En nu,
met 70 worden het gemak gelost. Je hebt in 2009 dan een zware val gehad. Wat was er precies gebeurd?
Ja, ik ging gewoon de dag voor een wedstrijd, Nokere Koersen. De dag daarvoor gingen we gaan losrijden, Wouter Weiland en ik. En we waren afgesproken, dat was altijd een beetje zo. Dag voor een wedstrijd gingen we een sprintje of drie doen. Voor een beetje spanning op ons spieren te brengen. En in volle sprint is die sluiting van mijn achterwiel en die pad gewoon afgebroken. En mijn achterwiel is toen geblokkeerd. En zo ben ik over mijn stuur gevlogen. En ik had de grootste fout van heel mijn leven toen. Geen valhelm op. Dus ik ben recht op mijn voorhoofd gevallen. Ik heb naar het schijnt niets geschoven, niets gerold. Ik lag gewoon direct stil. Ja.
Dus. En dan ga je in het ziekenhuis. Welke letsels had je allemaal?
Ik had een hersenbloeding, hersentrauma. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik 3 weken coma gehad heb. Nadien en alles terug moeten leren. Ja, ik moest leren spreken, leren eten, leren stappen. Alles in feite gewoon, ja.
Dus we mogen hier eigenlijk in ons handjes klappen dat we hier nog een gezonde Kurt bij ons hebben. Maar je hebt daarna nog teruggekoerst. Maar ja, wat doet zo'n val met de wielrenner dan, Kurt Hovelink? Zit je anders op de fiets? Zit je anders in een peloton?
Als ik eerlijk mag zijn, ben ik daarna nooit bang geweest op mijn fiets. En daar is een verklaring voor. Van mijn val zelf weet ik niks. Dus dat is bij mij allemaal van horen zeggen. Hè. Dus, ja.
En krijg je dan begeleiding van de ploeg? Van, ja, je komt hier terug na toch een traumatische en een zware revalidatie. Is er toen al mentale begeleiding?
Er is mentale begeleiding geweest, maar het moest vooral van mijn eigen familie komen. Van mijn vrouw. Zij is in feite vooral mijn psycholoog geweest en al de rest in feite niet. Hè.
Maar dat is, het is allemaal goed gekomen. Je had een contract bij Quickstep. Fantastische ploegnaam Donkers Coffee Jelly Belly. Altijd fantastisch gevonden.
Dat was mijn redding daar. Hè.
Kon je nog hetzelfde niveau halen nadien? Of was er toch ergens krachtverlies?
Ik ben er zeker van dat ik mijnzelfde niveau zeker had. Maar ik heb nooit de kans niet meer gehad voor te doen wat ik ervoor in feite deed. Rijden voor iemand, dat heb ik bij Donkers Coffee nooit niet moeten doen. Bij Krelan heb ik dat ook nooit moeten doen. Dus ja, en ik vind dat heel raar als je jaren gewoon bent voor te rijden voor iemand. En dan moet je opeens voor je eigen beginnen rijden, dat is heel anders. Dat is, ja.
Je zat met een andere rol.
Ja, daarmee, inderdaad.
En als dan Quickstep verlengt jouw contract niet, is dat dan voor jou het einde van de wereld? Of is het snel met Donkers Coffee
opgeklaard? Ja, dat was eventjes een beetje paniek. Want normaal gezien moeten ze zoiets in augustus u toch al zeggen van kijk, er is geen plaats meer, maar toen, in 2010, zeiden ze altijd, je mag blijven, oh ja, dat is goed. En de laatste dag dat je het kan weten, 30 september, kreeg ik een aangetekende brief. En de deurbel ging, ik deed open en ik deed dat open. Ik wou dat nog niet vergeten en er stond op, je bent bedankt voor de gewezen diensten. Ja. En toen dacht ik in mijn eigen van, ja, hoe kan dat? Ja.
Ik denk dat
ze hebben altijd gezegd tegen mij, je moet je zorgen maken, je mag blijven. En dan lees je, ja, dan lees je die aangetekende brief en dan, dan kan je niet meer lachen.
Ik denk dat Patrick Lefevre nooit gekend is om voor zijn people skills, voor zijn people management. We hadden de opvolger van Patrick Lefevre aan onze micro's. Ik heb de indruk dat het people management in de ploeg wel al iets beter is. Maar Emile, als je dat allemaal hoort, hoe dat er eraan toe gaat. En zware valpartijen. De naam Wouter Weiland is hier ook al gevallen. We hebben hier in de streek Bjorg Lambrecht. Er is een ploegmaat van jou die gestopt is erom. Hoe zit een jonge gast? Hoe kijkt een jonge gast daar naartoe? Je kunt iedere training, iedere koers kunnen vallen en uw seizoen of langer erop zitten.
Ja, het zit dan soms in een klein hoekje. Ik zeg het ook, mijn ploegmaat nu overlaatst gewoon afscheid genomen van de sport, omdat hij gewoon, hij was bij een, vorig jaar in Oostenrijk in een koers waar dat de jongen jammer genoeg overleden is, en dan nu in Italië weer, en die blokkeerde gewoon op een gegeven moment in het peloton. En ja, je moet u bewust zijn van die gevaren, maar op de juiste manier en ook niet, ja, je moet je bewust zijn van de gevaren erin, maar je moet er ook niet in overdrijven, denk ik. Want een keer dat je daar te veel begint over te pieken of over te denken, dan zit je nooit meer op je gemak in een peloton.
En hoe vind je dat evenwicht?
Dikwijls als het een heel zware val is of ik jongens zie vallen, dan probeer ik dat gewoon niet te veel naar te kijken. Want ik weet... Dat zijn maar kleine dingen, maar als ik nu ga trainen en er is ergens een ambulance iemand op een brancard in die ambulance aan steken, ik blijf daar sowieso een hele dag, niet alleen in de koers, maar dat blijft precies een hele dag in mijn hoofd. Zo. En als ik in de koers iemand zie vallen, ook, ik zit er soms toch even niet goed van. En in de koers vergeten dat wel, maar nadien denk ik er wel een keer na van, het was hier nipt of hoe zou dat nu met de jongen zijn? Dat zijn zo van die dingen, dat je toch...
En krijg je daar begeleiding van de ploeg uit op mentaal vlak of zelfs stuurvaardigheid en dergelijke?
Op dat vlak niet. Mentaal vlak, je hoort er sowieso wel met mental coaching gewerkt, dat wel. Maar qua stuurvaardigheid en zo, ik denk nog altijd dat heel veel dingen gebeuren in het peloton gewoon door veel renners zelf. Je merkt dat heel snel in welk peloton dat je zit. Bijvoorbeeld als je door een straat rijdt met 15 verkeerseilandjes. In sommige pelotons gaat 85% van dat peloton een teken doen van jongens, let op. En in andere pelotons gaat er dan maar 5 mannetjes zeggen van hey, let op. Hè. Zo van, dat er toch veel stomme dingen uiteindelijk gebeuren. Of dwaze valpartijen door een peloton die niet genoeg aan elkaar denkt. Uiteindelijk, ik denk dat iedereen met zoveel mogelijk heel over de meet komt altijd. En ja, volgens mij gebeurt er heel veel door de mentaliteit. Mentaliteit is uiteindelijk van de renners.
Als Roger de Vlaming luistert, of als het hem hier zou zijn, hij woont in Kaprijke. Het is niet dat ze niet kunnen sturen, het is dat ze vooral met zichzelf bezig zijn en niet met de collega's. En in maart zet ik tv op, Strade Bianche. Nog 30 man in koers, 30 man in het peloton. Emiel zit er nog bij. Plotseling krijgen we dat bericht, is gevallen, sleutelbeenbreuk. Welke impact heeft dat? Want ja, daar zit je zelf gevallen. Daar kun je niet omheen rijden. Hè?
Dat is nog altijd... dat is bijvoorbeeld het moment dat ik... als ik er nu aan denk, zie ik gewoon die bocht opnieuw. Ik kreeg dat met één jongen voor mij. Ik kan me dat nog allemaal herinneren...
Je weet nog wie dat was.
Die bocht, ik zie hem perfect voor mij. We gaan er naartoe en ik voel al, woe. Dat had hij toch wel op de limiet zijn. En die jongen valt. En hoe dat ik dan zelf op die moment zijn gevallen, dat ik gewoon op die graveer uiteindelijk door de reactie geweest zijn. Dat ik gewoon alles al mijn remmen heb toegetrokken. Maar dan lag ik er op de grond en dan kijk ik niet, geen wondje had ik. En ik sta mee recht en dat was... Die jongens kwamen vandaar bergop en die passeerden bij ons. Dus die kwamen de buitenbocht in en mijn fiets lag daar. En ik weet, ik wil mijn fiets nemen en ik voel ze biedt van wow. Dat is hier toch precies niet 100%. Dus ik hou mijn arm zo, mijn fiets en dan...
Dat weet je genoeg.
Dan moet je in de radio zeggen van, ben hier gevallen, stopt die een keer bij mij. En dan weet daarop dat niet goed is.
We werden in Toscaan op de grindweg met een gebroken sleutelbeen.
Ik had daar lang gezeten en... dat was zo graag. Ik zat eigenlijk wel... het was een motard bij mij aan het wachten op de ambulance. En ik begon te denken van thuis. Niemand ziet meer op die koers. hoe kun ik dat nu gaan oplossen? Dus ik tegen Italiaan. De enige nummer dat ik van buiten ken is die van oma. Ik zei, ik ga een keer naar oma bellen. Ik zei, die gaat dan wel...
die gaat dat wel
aan de rest. Dus goed, maar op dat moment kwam ik zodanig waarschijnlijk... vergeten, plus 32. Dus dat ging niet. En goed, uiteindelijk kwam ik in, aan de bus aan en had de ploeg gelukkig al de familie op de hoogte gebracht. Dus dan was ik al was ik al gerust, maar die moment herinner ik me nog.
Zaterdag namiddag Valde, ergens in Toscane. Wanneer zitten we weer op de fiets?
Ik denk de dinsdag. Ja,
op de rollen, op de rollen of buiten al?
Op de rollen. Goed, ik ben wel geen gemakkelijke geweest die periode thuis. Ja.
Dat mag.
Veel zagen van de pijn, maar ik zeg een dag, ik heb nog een nacht in Italië geslapen. Het worden vroeg het vliegtuig op. En dan zit ik eigenlijk rechtstreeks van Charleroi naar Herentals. En ja, ik denk dat ik daar een kwartier binnen was en dat ik al op de operatietafel lag. Dus dat is eigenlijk wel heel snel gaan allemaal.
Voilà, een half maart gevallen en ik denk half april al aan de start van Brabantse Pijl, zeker was de eerste?
4 weken nadien Baskeland, ja. En dan Baskeland wel. Door in de Waals, ja.
We hadden veiligheid in de koers. Als je dan gevallen bent, zit je dan in Baskeland en in de Amstel en zo, zit je dan anders in het peloton? Durf je meer, durf je minder?
In Baskeland heb ik me toch wel even zo een indruk gehad van ik moet mij hier overzetten. Vooral als het in die afdaling zo weer wat begon te regenen, dan voelde wel van hoe. Ja, kom, het is wel goed en ik kom wel iets. Vooral de laatste dag kom er wel voorzichtig binnen, maar die koers nadien heb ik dat eigenlijk goed kunnen loslaten, gelukkig.
De eerste keer is nog iets, maar om duur. De muziek vlamde in de Amstel. Het ging goed vooruit. Kurt, misschien heb je het antwoord al gegeven. Ja, die veiligheid in de koers, hoe kunnen ze dat oplossen? Kun je dat ook niet doen, dat er valpartijen zijn, maar hoe kunnen ze het verbeteren?
Volgens mij gewoon, ja, ik ben misschien een beetje, maar waarom moet dat met 56 gebeuren? Dat ze daar een regel gewoon opzetten van 53 en niet hoger voor iedereen. Je gaat dezelfde koers krijgen, maar het gaat iets minder gevaarlijk worden.
Je bent al de tweede man die aan onze micro's dat zegt. Die beperking van versnelling, dat legt niet af, die grote versnelling.
Dat is bij mij, volgens mij is dat zeker de hoofdoorzaak. Ja.
Afdalingen.
Want lijkt dat ze nu bezig zijn in de Ronde van Frankrijk, hele kaarten en al. Allee, ja.
Gaan niet veel afleggen.
Dat gaat niet helpen, hè.
Afdalingen verder van de finish. Geen afdaling meer dicht bij de finish.
Vooral ook naar de organisaties toe. Van dat ze die laatste kilometer soms zelf... ze zoeken soms zelfs een beetje die gevaren, die sensatie. Dat wordt soms een beetje gezocht ook. En dat moeten ze ook een beetje meer proberen vermijden. Hè, ja,
dan moeten we Milaan San Remo ook een ander parcours geven, hè.
Ja, in feite.
ja, het is niet simpel, maar ik denk inderdaad de versnellingen.
Nee, maar ik heb nu ook in de ronde van Frankrijk heb ik ook een aankomst gezien. Waar dat juist die aankomst was, weet ik niet meer. Maar in die laatste kilometer moesten ze daar ook nog van links naar rechts. Ik wist dat gewoon op voorhand, daar gaan ze vallen. En zij vallen ook, dus ja.
Ja, sommige dingen zie je gewoon
afkomen. Je ziet afkomen. Dat toch zo soms dan, ja.
Dus een tip is... beperking van versnelling en de parcoursen toch iets veiliger maken. Geen domme dingen doen. Emiel, waar kun je nog verbeteren?
Veel vlak. Vooral, wat er net had over voeding. Dat zijn allemaal maar kleine dingen. Maar, die nog een grotere impact kunnen, denk ik. Maar je moet dan ook geen 365 dagen op een jaar doen natuurlijk. Maar dat zijn zo wat dingen dat ik stappen kan inzetten. Krachttraining. Doe dat nu wel, maar doordat ik in de winter rijd. En de zomer is het eigenlijk wel lastig om die wat periodisering te vinden daarin. Dat je toch altijd 12 weken opbouw hebt. En die zijn er niet altijd bij mij.
Zo een langere periode, een keer.
Ja, dus dat... dat ik nu al aangeven ook dat zo kleine dingen zijn dat ik wel een stap op wil zetten. En daar zijn we nu ook mee bezig, maar dat zijn zo... Ja, hoe verder groeien en dingen leren. Tactisch. Ik heb het ook aangegeven aan de ploeg dat ik gemerkt hoe in de Ronde van Frankrijk ook... op sommige dagen merkte dat je met dezelfde energie soms verder had kunnen geraken. Door positionering, door maar heel kleine dingen. Maar uiteindelijk zijn dat soms maar heel kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. En dat kan aangeven van, goed, ik heb wel nog wat te leren. En als ik die dingen in de toekomst kan beter doen, dan kan ik gewoon, ja, gewoon met dezelfde energie een pak verder geraken. Maar dat zijn maar dingen dat je kunt doen door te leren en door... ja, door stommigheden tegen te komen.
Ik ging zeggen, is dat dan bij mensen in de staf die jou die tips kunnen geven? Is dat bij jouw mede-collega's? Ik denk dan dat Van der Poel een meester is in die dingen.
Ja, beide. Ja, zelf denk ik daar ook wel een keer over, van wat als ik nu zo of zo gedaan had. Vlakke ritten bijvoorbeeld, dan merk ik dat ik gewoon in die finale... Allee, Jasper was toen wel al naar huis, maar we zitten dan met Ricard, Gianni, Groosting die dag sprinten. En dan merk ik gewoon dat ik in die finale nog bang ben om dingen te misdoen. En dan is het aan de jongens, ja, om je gerust te stellen. En ik geef dat dan ook aan, direct na de finish, van oké, ik was bang om iets mis te doen. En dat zijn, ja... Allee, door dat aan te geven, gaan ze in die volgende koersen wel iets meer sturen of maar dingen zeggen dat je op dat moment wel goed doet. De dingen dat je net iets minder doet. Dus op die manier kunnen we maar leren. Maar daar, je kunt er maar heel veel over bijleren door in die situatie te komen. Denk
fouten
ik.
Maken. Voilà. Fouten maken en dan een keer pijn van ju, had ik het zo gedaan. Kurt, wat is de tip die jij inmiddels nog zou geven?
Oh, dat is de moeilijke. Hè. Wat ik zie aan hem, heeft heel veel talent. Dus hij is... dit jaar ongelooflijk goed bezig, dus doe gewoon zo verder, maar let gewoon op met de media ook. Dat klinkt misschien, je hebt dat misschien al veel gehoord, maar de media die kan u maken, maar ook kraken. Dus dat is iets dat je altijd in zijn hoofd moet
blijven houden. Wij zijn de media niet, hè?
Ja, dat is uiteindelijk wel zo. Ik denk dat ik dikwijls zeg, is gezegd, wacht, ik moet nog een keer denken, zie nu. Je bent traag een goeie, maar rap een slechte. En zo is het uiteindelijk wel. De mensen onthouden dikwijls, maar ja, de laatste uitslag dat er geweest is, of het laatste, als je naam moet, dan is aan denken. Dus, en dat besef ik wel. Het is daarom wat er net ook over had, dat ik dikwijls heel voorzichtig zijn in mijn interviews, maar ja, op die manier voel ik mij gewoon het beste bij en ik kan mijn eigen niet voorbij lopen.
Als je nog een jaar of 10 of 15 koerst, het gaat zeker een moment komen dat het minder gaat. Dus, zelfs bij Pogacar en Van der Poel zien we dat. Hè. Waar mogen we Emil de komende maanden verwachten? Het veld, volgend jaar de weg, wat staat er op programma?
Ja, klopt. Dus nu net 2 weken gerust. En nu eigenlijk gewoon opbouwen naar het crossseizoen. Ik ga 2K Gravel nog rijden, half oktober. En dan eigenlijk door in de cross. En ja, de bedoeling is tot het WK weer te crossen.
En volledig crossseizoen, ja. Zijn de 20, 30 crossen?
Ja, rond de 20 crossen gaan dat zijn. Alleen, het is de bedoeling om in december een keer even uit te zijn. Omdat ik heb nu de ploeg bekijkt, dat wel allemaal. Maar het is ook een keer nodig om in een crossseizoen, zijn dikwijls heel veel dagen dat je verliest. Ja, stel, je hebt een dubbel weekend. De dag voordien doe je rust. De dag nadien, dat zijn al 4 dagen dat je eigenlijk niet zo heel veel volume doet. Dus dat is wel nodig als je naar de wegseizoen wilt om in december een keer wat volume te trainen. Maar ik kan het ook aangeven, als de een de ander niet in de weg staat, dan doe ik het met heel veel plezier. En ja, zoals dat vorig jaar gegaan is, is het eigenlijk heel goed verlopen. Dus het is een beetje de bedoeling om weer dezelfde naam te
pakken. Vorig jaar 5e op 2K. Dat wil zeggen, nu podium, hè. De media is de lat al aan het leggen, hè. Nee, maar dat zien we dat wel. Maar volgend jaar, we zien bij de ploeg, gaan er een aantal mensen weg. Schuift Emil dan een rijtje op in de hiërarchie?
Dat wil ik zelf niet per se uitspreken. Maar ik denk dat ik ook dit jaar gewoon al de kansen gekregen heb op de parcours die mij liggen. Zonder echt de druk die daarbij kwam. En daar voel ik mij wel goed bij. En als dat gewoon... volgend jaar ook zo kan zijn. Dat is, moet niet uitgesproken worden dat die dag voor mij is. Maar als ik gewoon een paar koersen gewoon in een vrije rol kan koersen, dan ben ik al heel blij. Kan ik mezelf verrassen. Maar moet ik in bepaalde jongens koersen helpen, dat doet me heel veel plezier.
Voilà, gewoon uw ding doen. Jawel, rustig laten groeien en wel zien wat dat eruit komt. Kurt, hoe zie je Emil zijn carrière evolueren, denk je?
Ik denk, ja... volgens dat ik nu zie, is hij heel goed ook op de weg. En dat is waarschijnlijk een vraag dat hij in de toekomst veel zal krijgen. Maar gaat hij kiezen voor de weg of het veld of beide?
Voilà, dat is een vraag van Kurt voor Emiel.
Het is lastig. Mensen vragen mij dikwijls wat u liefst. En dan zeg ik altijd zo... Ik kan niet zonder alle twee. Ik ben altijd blij dat ik weer in het veld ben. En kijk altijd uit om opnieuw op de weg te koersen. Maar ja, zoals dat deze zomer geweest is, maken natuurlijk naar meer. Maar dat kan... Ja, stel dat van een keer een jaar tegen, kan dat compleet anders zijn. Maar nu ben ik gewoon blij dat ik beide kan combineren. En dat gewoon gesnapt wordt hoe dat je beide kan aanpakken. Dat elkaar niet... Dat niet overdreven is. Kijk, ik heb net 2 weken gerust dat toen dan, dat ik fris in het crossseizoen kom en ja, beide zijn op elkaar ingespeeld en dat is wel dat is altijd het voornaamste.
Zo. Voilà, gelijk Van der Poel en Van Aert, de twee combineren om met een gezond evenwicht.
Yes, ja, maar die man, ik zeg het zo, 5 of 10 crossen rijden op, of enkel die kerstperiode, dat is nog niet echt iets dat ik zelf wil. Is dat de komende jaren iets minder dan dat kan. Maar ik heb er geen probleem mee om van de winter opnieuw bijna volledige winter te crossen.
Ons hoort je niet klagen, want ik denk de cross was sowieso iets minder aantrekkelijker aan het worden. Maar nu met Emiel kunnen we in de winter toch weer tv opzetten op zondagnamiddag. Hè. We gaan stilaan afsluiten, hè, want het wordt donker. Kurt, waar kijk jij nog naar uit de komende weken? Privé vlak, sportief vlak?
Op privévlak ga ik in oktober met mijn vrouw op waar dat we vroeger onze huwelijksreis gedaan hebben, daar ga ik dit jaar opnieuw met mijn vrouw naartoe, 20 jaar later na onze trouw, op dezelfde plaats. Dus daar kijk ik enorm naar uit. En op sportief vlak rijd ik maandag mee aan de Balkanto Classic in een
koers om te beminnen en niet om te winnen.
Voilà.
Voilà, we zijn benieuwd. Emiel, waar kijk jij naar uit de komende weken?
Oh, vooral een keer rust, een keer wat tijd thuis. Daar kan ik wel van genieten. Net een beetje op vakantie geweest. Het is nu, het is zodanig veel weg geweest in die voorbereiding. En dan, hetgeen die koersen die geweest zijn. Dus daarom is het wel goed om nu een keer zonder druk op te bouwen. De keren van die dingen te kunnen doen tussen de training door. En dat zijn maar kleine dingen, maar dat maakt het wel leuk.
Voilà, ik zou zeggen, alle twee, geniet ervan de komende weken. Bedankt om langs te komen. Bedankt aan Pieter en Koen om dit mogelijk te maken. Dit is hier opgenomen. Dit komt binnenkort op onze Spotify-kanaal. Zoek daar dan gerust eens op om te herbeluisteren. En er staan daar nog vele afleveringen. En ik zou zeggen, blijven linkenballen!